Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. In de kerkdienst van morgenochtend zal dominee J.M.J. Kiewiet voorgaan. Morgenmiddag is de kerstfeestviering van de zondagschool. De aanvang is om 14:30. Iedereen is van harte welkom. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal verlaten de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 98. We zingen de versen 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En vers 2, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, versen 1 en 2. Gemeente, op deze eerste kerstdag willen wij het wonder van kerst belijden met artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin het handelt over de menswording van Jezus Christus. Dat is artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna willen wij zingen van Psalm 40, het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is er die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Psalm 40, het derde vers, nadat wij eerst de belijdenis over de menswording van Jezus Christus hebben uitgesproken. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke eens dienstknechts gestalte aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde. Ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nood dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproken, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Gemeente, wij lezen met elkaar het kerstevangelie uit Lucas hoofdstuk 2. We lezen de versen 1 tot en met 15. Lucas hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 15. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op. Van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al het volk wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft bekendgemaakt. De tekst voor de prediking, gemeente, is vers 12, Lucas 2 vers 12... waar wij de woorden lezen: en dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Tot zover. In ons gebedgemeente willen we onder andere ook denken aan broeder Daan Kiewiet. Hij is D.W. Kiewiet, is in het Havenziekenhuis opgenomen in Rotterdam met een gebroken heup. En daar moet het natuurlijk genezen, op een natuurlijke wijze genezen. Zullen we samen ook hem de Heere opdragen en bidden om een zegen over deze dienst. Heere, wij hebben het juist gezongen van de grootheid van uw wonderen, wat u hebt bekendgemaakt. En welk tong zo krachtig kan dit wonder in woorden uitdrukken, dat u de eeuwige Zoon van God, dat u mens geworden bent. Zo willen wij u daarvoor danken en u aanbidden. En u bidden, Heer, of wij dat wonder toch weer mogen beleven. Voor velen van ons is het een bekend gebeuren, een bekende geschiedenis. En we hebben er zo vaak over horen spreken en preken en mediteren. En toch, Heere, kunnen wij de diepte ervan niet peilen. Steeds zijn er weer aspecten hiervan, van waarin we uw goedertierenheid zien en waarin wij uw barmhartigheden meer gaan bewonderen. Want, Heere, uw woord is zo diep, zo eindeloos diep. En laat dat ook zo voor ons mogen zijn, wanneer wij dit bekende kerstevangelie opnieuw mogen overdenken. Heere, wilt u in ons midden zijn met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Heere, het kerstfeest is zo mooi en zo rijk. En tegelijkertijd, Heer, is het ook zo ontdekkend. Is het ook een feest wat ons aanklaagt. Want daar in dat armoedige bedoening daar, in die stal of waar Jozef en Maria waren, waar geen plaats voor hen was eigenlijk onder de mensen. Heere, dat alles klaagt ons aan. Want daarin zien wij wat er van ons geworden is door de zonde. Dat u de grote en heilige God mens wilde worden. En dat u zelf u zo wilde verkleinen en vernederen. Heere, zo diep zijn wij gedaald. Het kerstfeest klaagt ons aan. En zo zien we daarin ook, Heere, het feit dat wij gezondigd hebben tegen u. En dat het alleen maar aan uw liefde en aan uw barmhartigheid te danken was, dat u wilde afdalen in onze ellende, om ons daaruit omhoog te trekken. Heere, dat is toch het grote wonder, dat u al zo lief deze wereld gehad hebt, dat een ieder die in u gelooft niet zou verderven. En het komt omdat u uw enige geboren zoon gezonden hebt, als de zaligmaker van zondaren. O Heere, laat dat wonder toch voor ons mogen oplichten. Ook nu vanmorgen, onder de bediening van uw woord. En laten wij ons voor u verootmoedigen, ons vernederen voor u. Want het is om onze zonde dat u zo diep bent afgedaald. En Heere, laat tegelijkertijd er blijdschap en vrede mogen zijn. Want dat was ook de afkondiging van de engelen. Dat heden wordt uw grote blijdschap verkondigd, die al het volk wezen zal. Ja, al het volk van heel de aarde. Want in dit nageslacht van Abraham, in deze zaad Abraham zou alle geslachten van de aarde gezegend worden. En zo, Heere, mogen wij ons verbonden weten met zoveel anderen die samenkomen op deze dag. En dat door heel de wereld heen, die in waarheid belijden dat u, Heere Jezus, de zaligmaker bent van zondaren. Mensen die het belijden dat ze niet waard zijn om aangezien te worden, maar die al hun hulp, hun heil, hun zaligheid zoeken bij u. Heere, ze zijn bijeenvergaderd overal. Sommige van hen onder gevaarvolle omstandigheden. U weet alles, Heere. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. We dragen onze broeders en zusters op in andere landen, waar moeite is en vervolging. Wij bidden u om verlossing. We bidden u om uw grote wonderen, dat als de druk toeneemt, dat dan ook de troost en de kracht en de uitreddingen toenemen. Heere God, verheerlijk uw naam. En wilt u geven dat vanuit gevangenissen en vanuit kerken en overal, van de verste dorpjes, de meest afgelegen plaatsen, dat daar uw naam beleden zal worden. Want u bent toch koning, Heere Jezus, koning, en van uw koninkrijk zal geen einde zijn. En u regeert toch over de ganse aarde. En zo bidden wij u om uw eer. Ja, Heere, we bidden u om de verheerlijking van uw naam, ook in ons hart en leven. Dat, Heere, wij op de gepaste wijze ons mogen leren verheugen in zo'n grote zaligheid. En dat zal alleen maar kunnen tegen de achtergrond van onze eigen verlorenheid. Heere, heb dank dat u gekomen bent om te zoeken en te zaligen dat verloren is. En wilt u zo, Heere, in ons midden werken. tot eer en lof van uw naam. Wilt u het geestelijke leven schenken en wilt u het verdiepen en wilt u het uitbreiden? Heere, wilt u nog dat nieuwe leven leggen daar waar het niet is? Heere, zo verlangen we toch naar een woord van u, een machtswoord waarin wonderen gebeuren. Heere, heb medelijden met ons en zie ons aan in uw middelaarsliefde. Heere, sterk uw dienaar in het preken en help ons allen bij het luisteren. En zo willen wij u ook bidden voor hen die hier niet zijn, die hier graag hadden willen zijn. Ontferm u over hen, ook als zij thuis met ons meeluisteren. Heere, wij bidden u voor broeder en zuster Kiewiet Ververs. Nu er ook moeite in hun leven gekomen is, dat onze broeder opgenomen is in het ziekenhuis in Rotterdam, het havenziekenhuis. Heere, we bidden u of u hem herstel wilt geven. Heere, hij is zwak en hij heeft uw hulp en nabijheid nodig. Laat hij ook daar vanuit zijn kamer in Rotterdam uw aangezicht zoeken. En wilt u wonderen doen ook in zijn leven van genezing, maar ook dat u zult werken met uw Heilige Geest in zijn hart en ziel. Ontferm u over hem. We danken u ook, Heere, dat zuster Geertje Boeren goede uitslagen kreeg van het ziekenhuis, van de cardioloog. Heere, wat een geruststelling is dat, daar willen we u voor danken en we bidden u of u ook haar verder nabij wilt zijn, ook wanneer er nog andere onderzoeken moeten volgen. Heere, wilt u in ieder van ons gedenken in genade. Gedenk ook geliefden die hier niet zijn, ver weg wellicht. Heere, zie een gunst zo op ons neer en hoor ons bidden in de wegneming van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de collecte. Eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. En dan willen we zingen nu de lofzang van Maria, de versen 3 en 4. De lofzang van Maria, versen 3 en 4. Geliefde gemeente, het kerstfeest, dat is het feest van vreugde en van blijdschap. We lezen van mensen die vol vreugde zijn. U leest het in de bekende geschiedenis van Zacharias en zijn lofzang vol blijdschap en vreugde over de komst van de Messias en over Elisabeth. Hebben we op de eerste dag van deze week over nagedacht, over haar vreugde en blijdschap. Maar wat zullen Jozef en Maria ook een blijdschap gekend hebben. Dat ze met vertedering en verwondering gekeken hebben naar de geboorte en het jonggeboren kind. God in mensenvlees met ingehouden adem. Hebben ze dat kind vastgehouden. Wat een vreugde. En we lezen in de geschiedenis dat we het zojuist gelezen hebben van vreugde bij de herders. En in Matthäus 2, daar lezen we over de blijdschap en de grote vreugde van de wijzen uit het oosten. Die daar kwamen. En zo vinden wij allemaal mensen hier die verheugd zijn in God. De Heer is naar waarde nooit te danken. Mensen die beseffen dat ze nergens recht op hebben. En dat er zo'n grote blijdschap hen verkondigd wordt. Kijk, dan wordt de Heer alles voor ons. Wanneer wij dat wonder zien. Dat God zich ontfermt over een verloren mens. Die alles verzondigd heeft, eigenlijk hopeloos is. En dat de Heer hem in de ruimte stelt, dan wordt de Heer alles voor zo'n mens. En zo moet het zijn in het christelijke leven. Dat de Heer alles voor ons wordt. En dat heel ons leven op hem gericht zal zijn. Te midden van alle werkzaamheden en ontspanning wat we kunnen hebben en maar dat de Heere de hoogste plaats inneemt. Zo is er ook een verhaal bekend over Augustinus. Theoloog uit de vroege kerk, uit het jaar 400. Dat hij in zijn jonge jaren een droom had. En hij droomde dat hij stierf. En dat Augustinus aankwam bij de hemelpoort. En toen vroeg de poortwachter hem, wie bent u? En Augustinus antwoordde, ik ben een christen. En de poortwachter antwoordde hem, nee, u staat hier niet bekend als een christen. U bent een aanhanger van de Romeinse schrijver Cicero. U leest, u bestudeert, u verheugt u. U leeft in feite voor Cicero. Daarin vindt u uw vreugde, maar niet in Christus. En hier aan de poort bekijken wij waarmee de gedachten van mensen het meest vervuld waren. En daarom bent u niet voor ons een christen, maar een aanhanger van Cicero. En toen Augustinus wakker werd, verklaarde hij dat hij vanaf nu werkelijk een christen zou zijn. En zelfs een theoloog. Hij las de klassieke schrijvers en ook Cicero. Hij las die niet meer. En hij zei, die kunnen mij geen vreugde en blijdschap geven, want ik mis de naam van Jezus in al die geschriften. En zo richtte hij zich op het woord van God. En de Heere vulde zijn gedachten. En nu kunt u uzelf een christen noemen. Dat doen we denk ik allemaal van onszelf. Wij denken van onszelf dat wij christenen zijn. Maar wat is het doel van uw leven? Waar jaagt u naar? Wat vult uw hart, uw gedachten, uw leven? Is het om succesvol te zijn? Is het om een steeds hoger inkomen te verkrijgen? Of is het om zoveel mogelijk te kunnen genieten in de wereld? En dat de zaken betreffende de Heer en zijn koninkrijk op een lager plaats staan in uw leven. We kunnen ons leven volmaken met volkomen toegelaten zaken, die op zich niet verkeerd zijn. Maar dat we de verkeerde prioriteit geven. En dat het heel ons leven gaat overweldigen. En dat er eigenlijk weinig plaats is voor Christus. En dat wij niet op hem gericht zijn. En wat zou dan de hemel van ons denken? Want wanneer de Heilige Geest in het leven komt, dan werkt hij vreugde in God. Dan werkt hij een diepe afhankelijkheid van God. Dan komt er hoop op de Heere. Dan steeds wordt alles in uw leven getrokken als op die ene magneet Christus. En daar draait alles om. Dan gaat hij centraal staan in uw leven. En dan is het voor u een wonder dat de Heere krachtig bevonden is. Een hulp in benauwdheden. En dan begeert u hem te kennen als uw meester, uw alles. Dan is de Heere Jezus uw grootst verlangen. En dat wordt nou geleerd bij het kerstfeest. Wanneer we nu echt kerstfeest gaan vieren, dan zien we dat dat het feest is van de vreugde. En zo werd er ook grote vreugde en blijdschap verkondigd aan die herders. We hebben van gelezen en we zien op de context, maar de focus is op vers 12, waar de engel zegt tegen die herders: dit zal uw teken zijn, ge zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. Zo op deze eerste kerstdag spreken wij over de verschijning aan de herders. En we zien ten eerste de aankondiging, ten tweede de aanwijzing en ten derde de aanmoediging. De verschijning aan de herders. We zien de aankondiging, we zien de aanwijzing waar ze het kind konden vinden. En we zien de heerlijke aanmoediging in dit alles. Wel nu, jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis ook heel goed. Wat er gebeurd is, dat Jozef en Maria naar Bethlehem komen, daar waren ze helemaal niet van plan te doen, want ze woonden daar in Nazareth. En daar zouden ze gaan trouwen. En daar waren ze net getrouwd en ze wilden daar gewoon blijven. Maar de keizer Augustus in Rome bepaalde dat het volk geteld moest worden. En dan moest iedereen terug naar zijn eigen stad of plaats waar hij vandaan kwam. En zo zien we hoe de Heere God in de hemel alles regeert. Zo'n keizer Augustus dacht dat hij alles kon zeggen, maar hij was onder het gezag van God. God liet hem dat afkondigen. God gaf hem dat idee om volken te gaan tellen. En daarom moesten Jozef en Maria naar Bethlehem. En daar hadden ze zich kunnen laten inschrijven en daarna weer weggaan. Maar het was juist de tijd waarop Maria moest baren. En zodoende heeft de Heer het geleid dat ze daar in Bethlehem kwamen. En er was geen plaats voor hen in de herberg. En waar ze toen gebleven zijn, dat zegt de schrift eigenlijk niet. We weten alleen maar van een krib. En een krib is een voerbak van beesten. En het zal niet in de open lucht geweest zijn, maar in een schuur, in een stal. Waarschijnlijk een grot. Oude overleveringen uit de vroege kerk spreken van een grot. En er was een theoloog uit de vroege kerk, Hieronymus. En hij leefde in die grot waarvan toen aangenomen werd dat daar de Heere Jezus geboren werd. En dat toen gebruikt werd als een stal. Maar daar werd toen de Heere Jezus geboren. God zond zijn zoon om de duivel te overwinnen. Om mensen de zaligheid te geven, de lang beloofde zaligmaker. Hij kwam om leven en overvloed te geven. Zondaren die in zichzelf vastzitten in de zonde. Hij kwam om hen te zoeken. En dat moet nu verkondigd worden. En dat wordt nu eerst verkondigd aan herders. Dat is toch ook zo bijzonder. Dat er geen engel kwam in Jeruzalem. Dat er geen engel kwam bij Caiaphas of Annas of wie ook toen hoge priester was. Nee. En het was ook een wonder dat die engel niet kwam bij de burgemeester van Bethlehem. Nee. De Heere zoekt de allerlaagsten uit. De kleinsten. Mensen die niet in tel zijn, herders. En u weet het, ik heb het vaker gezegd, dat herders, het was onbetrouwbaar volk. Herders die mochten niet eens getuigen tijdens een rechtsproces. Dat was eigenlijk de outcasts, de verschoppelingen van de maatschappij. Als je niets kon doen en overal in mislukt was, dan kon je nog altijd herder worden. Zulk volk was dat. En daar gaat de engel naartoe. Naar zulke mensen. Een donkere nacht. Kudden liggen te slapen. Er was duisternis rondom die herders. Het was ook duisternis in de harten van die herders. Ze hadden geen troost, ze hadden geen hoop. En soms worden gezegd, die herders, die verwachten de Messias, maar het staat niet in de Bijbel. Het waren gewoon herders. En opeens, die engel. En dan schrikken ze, hun engel. En ziet, let op. Een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Het was overal licht. Het was ook geen schaduw. Het was overal licht. En ze schrokken. Ze vreesden zeer. Herders waren niet bang hoor. Nee, die moesten het tegen een wolf of een leeuw opnemen. Als die de herkudde zou belagen. En tegen rovers, als ze een schapen wilden wegstelen, die waren niet bang uitgevallen. Maar ze vreesden met grote vrezen. Zeer bang. Wat is dit? En opeens die engel. Weer opnieuw. We hebben vaker gehoord al. Vrees niet. Vrees niet. Als een mens in contact komt met de hemel, dan gaat die mens vrezen. Want wij zijn onheilig. En hij is heilig. Maar die herders mogen het horen. Vrees niet. Want ziet. Let op. Ziet. Ik verkondig u. Grote blijdschap. Die al het volk wezen zal. Een bericht van grote blijdschap. Blijdschap. Dat begrepen die herders niet. Wat die blijdschap zou zijn, nee. Zo vaak zegt de Heer ook iets in zijn woord wat wij ja, een tikkeltje van begrijpen. Maar het is zo diep, zo hoog, zo groot. Daar heb je een leven lang voor nodig. Ik denk dat je de eeuwigheid voor nodig hebt. Om dat te gaan peilen. Grote blijdschap. Wat zou dat dan zijn? Die grote blijdschap. Blijdschap. Voor heel het volk. Wat is er gebeurd dan? Namelijk. Dat u heden geboren is. de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids? En nou weten die herders wat die engel bedoelt. Want Christos is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Messiach, Messias. Waarschijnlijk heeft de engel niet in het Grieks tot die herders gesproken, maar waarschijnlijk in het Aramees. Dat was de taal die daar toen gebruikt werd. En zo heeft die engel hem verkondigd: de Messias is geboren. En omdat ze dat grote licht om zich heen zagen en die engel daar spreken, wisten ze dat het waar was. De zaligmaker die zijn volk zal zalig maken van zijn zonden. Yeshua, de zaligmaker. Hij is geboren. Hij is de Heere. En hij is geboren in de stad Davids. Misschien dat die herders dat ook wel wisten. Van vroeger, van de rabbijnenscholen waar jongetjes naartoe gingen in Israël, waar de Messias geboren zou worden. En de stad Davids, ze wisten ook wat dat was, de stad Davids. Dat was Bethlehem. Daar kwam David vandaan, dat wisten de mensen wel. In 1 Samuel 20 vers 6, daar staat het ook, dat Bethlehem genoemd wordt de stad van David. En daar, hier vlakbij ons, is de Messias geboren. In het Grieks staat er niet de zaligmaker, maar gewoon zalig maken. In algemene zin. U is heden geboren zaligmaker. Buiten hem is er niemand. En die herders die houden hun adem in. En dan gaat de engel verder en ze luisteren. Ze missen niet één woord. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En toen de engel dat gezegd had, toen was al licht. Maar toen werd de hele hemel vol licht, vol engelen die er opeens waren. Opeens kan de hemel hier aanwezig zijn. Krachtig. Een menigte engelen. En ze zeiden: ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Wat een heerlijk zingen was dit. Er is nog nooit zo'n prachtig koor op deze aarde geweest. Als die koor. Ze zongen. En die herders waren totaal overweldigd. En toen was alles voorbij. Toen ging de engel weg. Toen was het weer donker. Toen zagen ze het vuurtje nog branden. Toen was weg. En hoe hebben de herders toen gereageerd? Ze hebben natuurlijk tegen elkaar herhaald wat die engel gezegd had. Heden is geboren de Soter, de zaligmaker. Welke is Christus, de Kyrios, de Heere in de stad Davids. En ze dachten na, ja, wie regeerde er nu over hen? Dat was keizer Augustus. En keizer Augustus, Augustus betekent de verhevene. Hij werd gezien als de Kyrios, de Heere van alles op aarde. En hij werd ook genoemd de Soter, de redder, de zaligmaker. Want onder Augustus is er een tijd geweest van grote vrede in het oude Rome. En de mensen waren heel blij. En ze zongen hem ook toe. Dat zij de vrede en de welvaart en de rust en de orde hadden ze te danken aan Augustus. Ze noemden hem Soter, zaligmaker. Maar nu horen die herders dat er een andere zaligmaker is. En ze moeten hem gaan bezien. Ze willen er naartoe. Ze zeiden tot elkaar, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zo komen we aan de tweede gedachte. Eerst hadden we de aankondiging. Nu hebben we de aanwijzing. Want ja, het is wel een probleem. Waar moeten ze zijn in Bethlehem? Er zijn heel wat huizen. Het is een klein plaats. Maar ja, waar moet je dan zijn? En er waren ook meer pasgeboren baby's in Bethlehem. Er waren er zelfs zoveel dat een poosje later, zegt Herodes, alle kinderen van 2 jaar en daaronder moeten allemaal gedood worden. Dan weet ik zeker dat ik de Messias ook gedood heb. Zo redeneerde Herodes. En toen was er een groot geween in dat gebied. Dat laat zien dat er ook heel wat baby's geboren waren. En er zullen ook wel meer baby's geweest zijn die gewikkeld waren in doeken. Want er was een gewoonte onder de Joden. Om een pasgeboren baby werd dan eerst gereinigd en dan ingewreven met zout. En er werden grote repen doek, werd helemaal ingewikkeld. Als dat zouden doen, dan zouden de ledematen, dachten ze, zouden recht groeien. En dat was de gewoonte wat ze dan met baby's deden. En ook dat het kind daardoor ook de noodzakelijke warmte zou ontvangen. Dus er zullen wel meer baby's geweest zijn. Ingewikkeld in doeken, maar bij dit kind is heel iets bijzonders. Want dit kind ligt in een kribbe. En er was maar één in Bethlehem die lag in een kribbe. In een voerbak van beesten. Geboren in een stinkende stal. Waar geen fijn bed was voor moeder Maria. En zeker geen schone lakens. En er was ook geen beddengoed voor de Heere Jezus. Er was alleen maar een kribbe. Misschien wat stro, maar dat zegt de schrift eigenlijk ook niet eens. In erbarmelijke, armelijke toestanden, daar, juist daar kunt u het kind vinden. Dit zal u het teken zijn. Ge zult het kinderken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Het is toch heel bijzonder dat de Heere zo'n teken geeft. De Heere geeft niet alleen zijn woord, maar ook een teken. Dat zagen we bij Maria ook en bij Elisabeth afgelopen zondagavond. Maar dan zien we hier ook dat er een teken gegeven wordt. Voor Maria was dat Elisabeth zwanger was. En hier zien we ook een teken dat gegeven wordt aan die herders. Ja, u kunt het vinden in doeken gewikkeld in een kribbe. Maar wat een geloofsbeproeving is dat toch. Een koning geboren in een voerbak van beesten. Een koning en zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Dit is de lang verwachte Messias, de grote koning van Israël, die de Heere is. En u zult het vinden in een kribbe. De grote zoon van David, de eeuwige koning. Die de hoop was van al de generaties van de Joden, al de eeuwen door. Waar de profeten van gesproken hadden. Zo lang verwacht. Nou, hij zal toch zeker in het rijkste huis van Bethlehem liggen. Hij is toch geboren in heerlijkheid. Want hij is toch de grote koning. En er wordt hen gezegd, u zult het vinden. In doeken gewikkeld, liggende in een kribbe. Wat een schril contrast. Het spreekt van grote armoede, grote vernedering die de Heer Jezus heeft ondergaan. Een diepe nood, dat is het. De vernedering van de koning van Israël. Was dat hij lag in een kribbe. Een koningskind zal wel niet in doeken gewikkeld zijn geweest. Gewone kinderen wel. Op zich was dat niet echt een probleem dat een kind gewikkeld werd in doeken. Dat gebeurde vaker. Maar die kribbe. Die kribbe. Dat is zo'n scherp contrast. En wat zullen die herders gedacht hebben? De langbeloofde koning in een voerbak van beesten. Dat kan toch niet? Dat is toch verbazend? Stel je voor als de geboorte van een prins hier aangekondigd wordt en je kunt het vinden in een achterbuurt, in een steegje, in een kelderwoning. Hier klopt iets niet. Hadden die herders ook kunnen zeggen. Is dit het teken van de nieuwgeboren koning? Het zal een geloofsbeproeving voor die herders geweest zijn. Want het geloof, dat wordt opgewekt, maar daarna wordt er ook beproefd. En juist door de beproeving wordt het sterker. Het lijkt eigenlijk heel onwerkelijk. Een koning in een kribbe. Een koning die is zo klein geworden. Dat de Heere werkt in het geringe. In het kleine. Maar zo werkt God. Hier zien we dat bij de herders. Maar ook in het persoonlijke leven, zo werkt de Heere vaak. Met kleine dingen. Een halve zin die u van iemand gehoord hebt. Misschien wel 30 jaar geleden. En die woorden blijven u bij. Of iets wat u gelezen hebt in een boek, één regel. Of een tekst, of een preek. Voor de mensen niets opzienbarends. Maar dat het voor u juist een woord was, waar u zoveel aan had, wat licht wierp op uw pad. En dat gaf u troost. De Heere werkt in het kleine. Ja, de Heere kan ook diep en krachtig werken. Dat doet de Heere ook. Maar vaak is het juist in het kleine, in het geringe. En weet u en ik willen graag die grote ervaringen hebben, die grote gedachten en die grote bemoeienissen. En u mag alles van de Heere vragen wat goed is, maar dan laten we het aan de Heere over. En de Heere geeft genade op verschillende wijzen. De Heere werkt anders dan u denkt. Zijn wegen zijn hoger, zijn wijzer, zijn heilrijker dan onze wegen. En vaak gaat God weg met u anders dan u verwacht. De Heer kan kleine zaken gebruiken om uw ziel te veranderen. Om uw hart te vernieuwen. Door kleine gebeurtenissen kan een mens uitgedreven worden in het gebed. Door geloofsbeproevingen wordt het gebed vaak versterkt. En dan moet u uw armoede inleven. Dan ziet u dat u niet zonder hem kunt. En dat u zich klein maakt voor de Heere. En weet u waar je dan terechtkomt? Bij de kribbe. Dat is ook zo klein. Dat is ook zo nederig. Dat is ook zo armoedig. Wij zijn ook armoedig. We moeten net als die herders gaan tot Christus. Het was een vernedering voor die herders om ergens in een stal hun koning te zoeken. Ze moesten buigen voor Gods wegen. Moeten wij ook doen. Buigen voor Gods wegen. Onszelf verootmoedigen. Onszelf klein maken voor de Heere. Onszelf vernederen. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods. Opdat hij u te zijner tijd zal verhogen. Verootmoediging is nodig, gemeente. Want wij hebben gezondigd tegen God. En wij verbeelden ons dat we overal recht op hebben. Maar we hebben geen rechten. We hebben ook geen recht op het leven. Het is alles genade. Dat wij hier vanmorgen zijn is genade. Dat we weer voor de zoveelste keer mogen mediteren over het kerstevangelie is genade. Het is goed om dat in te leven, dat wij geen rechten hebben. Hadden die herders ook niet, dat wisten ze. Ze wisten van zichzelf wel, iedereen ziet op ons neer. Maar daar gaat de Heer juist naartoe. Naar zulke mensen, misschien denkt u dat u ook zo iemand bent. Dat u niets hebt, niets betekent. Maar er komt vanmorgen de Heer tot u. En hij klopt aan uw hart. En hij zegt, daar in de kribbe, daar kunt u het kind vinden. En om dat kind te zien, moet je op je knieën gaan. Anders zie je niet goed. De kribbe was laag bij de grond. En dus daar moeten wij terechtkomen. In de laagte, in de diepte, op uw knieën, in het stof. Daar vindt u hem. En heel concreet, u vindt hem in zijn woord. De schriften getuigen van hem. En door dat woord ziet u hem en dan gaat u buigen en bukken. En dan gaat u zien dat hij nu verheerlijkt is en verhoogd is. Een zaligmaker, gewillig om te behouden en volkomen te redden. Hij is zo hoog en zo hoog verheven. En toch is hij zo dicht bij u. Dicht bij u. In zijn woord vindt u hem. In dat eenvoudige woord van God. Zonder uiterlijk vertoon. Maar in dat eeuwig blijvend woord, daar vindt u Christus. En daarom moeten uw gang en treden vastgemaakt worden. In dat woord van God. En het is geen uiterlijke glans of heerlijkheid. Dat was voor die herders ook niet dat ze naar die kribbe, naar die stal moesten. Maar ze gingen door het geloof. Ze wisten al, begrijpen we niet alles. Dit is waar, daar moeten we naartoe. Daar moeten we zijn. En u begrijpt ook niet alles en ik ook niet. Maar we weten, daar moeten we zijn. En daar komt het goed. Daar vind ik hem. En die herders hebben hem ook gevonden. En zo komen de laatste gedachten, dat is de aanmoediging. De aanmoediging. Want die herders kregen dus een teken aangewezen. En het was alles armoedig. En toen die herders daar kwamen, het was alles deprimerend. Twee eenvoudige mensjes, jongeren eigenlijk nog, uit Nazareth, uit Galilea. En voor de rest hadden ze niets. Een voerbak voor beesten, dat was alles. Wat heeft Christus zich vernederd? En wat hebben die herders gedacht toen ze daar binnenkwamen? Komende zondagmorgen hopen we hiermee door te gaan, gemeente. Dan gaan we het vervolg hiervan bezien. Het vervolg wat die herders daar vonden en hoe ze gereageerd hebben. Dat is voor komende zondagmorgen. Maar we letten nu op die aanmoediging die die herders nog kregen. Want wat ze daar vonden was maar armoedig. De Heer Jezus gelegd in een voerbak en later zou hij begraven worden in een geleend graf. En zo zien we de armoede aan het begin van zijn leven, aan het einde van zijn leven. Heel zijn leven door was hij arm. Hij had niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen als een kussen. Zelfs zijn kleding werd van hem afgenomen. De koning der koningen is geleefd in armoede en is gestorven in armoede. Het was één armoedige bedoeling en daar kwamen die herders. Misschien waren ze wel verbaasd dat ze die koning in de kribbe moesten vinden. Misschien bent u verbaasd waarom de Heer Jezus nou zo'n armoedig leven moest leiden hier op aarde. Maar weet u, Dat is een teken van ons, want wij zijn zo armoedig geworden. Wij hebben tegen God gezondigd. Door onze diepe val in Adam zijn wij diep gevallen en gezonken tot op de bodem van een vuile put. En we kunnen daar nooit uit op omhoog klimmen. En toen zond God zijn zoon. En hij moest in die vuile put afdalen. Tot op de bodem. En hij heeft de macht om zondaren naar boven te brengen. U die zo diep gezonken bent. Hij kan u zalig maken van al uw zonden. En weet u, hij u vindt hem in een kribbe. Als hij nou op een troon gekomen was, dan zouden we dat wat angstig gevonden hebben. Want je gaat niet zomaar naar een troon toe, naar een koning toe. Er zijn wachters. Er zijn dikke muren en dikke poorten en deuren. Dan kom je niet zomaar binnen bij een koning. Maar nou komt hij in een kribbe. Nou, daar mag iedereen naartoe. Naar een voerbak van beesten. Er staan geen schildwachten. Er zijn geen muren omheen en geen dikke deuren. Nee, daar kan iedereen zo terecht. En daarom kunt u er ook bij. U kunt er ook bij. Naast die herders. U die gebroken bent. U die spijt hebt. U die terneergeslagen bent. U die verdrietig bent. U die eenzaam door het leven gaat. U die misschien in de wanhoop bent. U die voor onmogelijke situaties staat. U die een stil verdriet hebt die u maar niet kunt verwerken. U kunt bij hem terecht. Hij is uw zaligmaker. U ontvangt een aanmoediging. En dat hebben we nodig. Anders zijn we geneigd weg te blijven van de Heer. Maar we hebben hem nodig. We hebben hem voortdurend nodig. En steeds moeten we bij hem terecht met al onze worstelingen en vragen. En ook wanneer in het geestelijke leven minder wordt met ons. Dat we onszelf zien als groter zondaar. En dat we daar last van hebben. U dacht toen u de Heer in uw leven kwam. Nog gaat het allemaal excelsior. Gaat allemaal hoger en hoger en mooier. Maar het gaat naar beneden. Het gaat dieper. U ziet meer zonden in u dan u vroeger zag. Want zo leidt de Heer, het gaat in de afbraak van ons eigen ik. Want hij moet toch wassen, groter worden en wij minder worden. Maar juist doordat u minder wordt, ziet u dat u hem meer en meer nodig hebt. In heel uw leven, u kunt niet zonder hem. U wordt steeds afhankelijker, steeds hulpbehoevender. En dat is goed. Want al uw hulp en heil komt ook alleen van hem. U kunt bij hem terecht. Hij is toegankelijk, deze koning, want hij ligt in een kribbe. Dat is eigenlijk een aanmoediging. U kunt hem vinden in het koninklijk paleis. En daar staan schildwachten, waar moet u vragen of u daar naar binnen zou mogen. Nou, vergeet het maar. Die laat geen herders toe. Ga weg. Maar hij is niet in een paleis. Hij is in een kribbe. U kunt er zo bij. U kunt er zo terecht. Wie u ook bent. Wat u ook gedaan hebt. Daarom kon die Canaanitische vrouw straks ook bij hem terecht. Ook al was de Heer Jezus alleen maar gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En daarom komt die bloedvloeiende vrouw van achteren ook bij hem terecht. Want iedereen komt bij hem terecht. En dan zegt de Heer Jezus, wie heeft mij aangeraakt? En dan zegt Petrus, ze drukken allemaal tegen u aan. En dan zegt u, wie heeft mij aangeraakt? Ja, iemand heeft mij aangeraakt. Want er is kracht van mij uitgegaan. Kijk, dat gebeurt. Als u nou bij die kribbe komt, dan gaat de kracht van de Heere uit in uw leven. Vernieuwende kracht. Vergevende kracht. Verkwikkende kracht. Dat u met hem verder kunt. Hij is toegankelijk. Dat is toch zo'n aanmoediging. Allen, jong en oud, rijk en arm. Hij is toegankelijk. Een zaligmaker. Voor u. En voor jou heel persoonlijk. Want, zegt die engel ook, heden is u geboren de zaligmaker. En hij ligt in een kribbe. Niet ver weg. Hij is hier vlakbij. Vannacht geboren. Hij kwam om mensen te redden zoals u. In uw nood. Zo werden die herders aangemoedigd. En weet u, die kribbe is ook nog een aanmoediging. Omdat het tot liefde en vertedering verwekt. Zo lief had God deze wereld dat hij zijn enige geboren zoon zond in een kribbe. In een kribbe. En als u daar staat, dan is het zo aandoenlijk. God uit God, licht uit licht in zo'n kribbe. Dan komt er liefde. Liefde tot God. Liefde om zijn onuitsprekelijke genade. Om dit geschenk, dit licht zo groot, zo schoon. Gedaald van des hemels troon. Het straalt volk bij volk in de ogen, want het zal al den volken, zal die blijdschap zijn. Dan komt er liefde. Die kribbe is een aanmoediging. Liefde. Want hij is niet als hij heel hoog geweest was. In een paleis, heel hoge toren, daarboven, daar zie je een lichtje branden. En daar binnenin, daar is die koning. Dan staan die herders helemaal buiten. Die hoge muren, dan zien ze die toren. En er bovenin, nee, zo is het helemaal niet. Dat hadden we wel kunnen begrijpen. Ja, natuurlijk, hij is daar. Hij is hoog. Nee, hij komt zo laag. Zo laag, zo klein. U en ik kunnen er zomaar bij. Hij is niet ver weg. Nabij u is het woord. Hij is dicht bij u. In uw huis, in uw kamer. Op uw bed. Hij is dicht bij u. Hij kwam om u te redden. Precies waar u ligt. Precies waar u bent. In uw nood. Liefde. En dat hij in die kribbe ligt. Dat wekt liefde en aanhankelijkheid op. En weet u, wat ook nog zo mooi is in die kribbe, dat is een ander aspect. Hij is bij ons. Hij is niet ver weg, hij is bij ons. Als nou officieren, daar heb ik geen ervaring in, ik heb alleen maar van gelezen. Maar als officieren in de oorlog bij hun manschappen zijn, aan het front. Dat is een aanmoediging voor die mannen, voor die soldaten. Die officieren staan hier in het heetst van de strijd. Zo krijgen ze respect en bewondering, liefde tot hun officieren. In het Israëlische leger gaan officieren voorop. En als ze terug moeten trekken, zijn zij het laatste die zich terugtrekken. Dat is een bepaling. Er zijn ook meer slachtoffers onder de officieren. Maar zo hebben deze soldaten respect voor hun officieren. En liefde tot hen. Dan gaan ze door hen, voor hen door het vuur. Kijk, de Heer is bij ons gekomen. Bij ons. Dichtbij. In onze omstandigheden. In uw vermoeidheid. In de moeite die u hebt dat mensen u tegenspreken. In het feit dat anderen u niet begrijpen. In armoede, in honger, in dorst, in pijn, in eenzaamheid. Hij weende. Hij heeft zelfs angsten doorstaan. Niet van de mensen. Ook niet van duivelen. Die waren bang voor hem. Maar voor de toren van God. De heilige God. Die vertorend is over een zondaar. En die zondaar moet straffen om zijn heiligheid te waarborgen. En toen vreesde Christus. Toen had hij angst. Vreest u wel eens voor de toren van God? Of zegt dat ons niets meer? Leven wij in een droomwereld? In het Engels noemen ze dat La La Land. Een droomwereld. Heel veel mensen leven in een droomwereld. Van eten en drinken en genieten, gaat allemaal goed. Maar ze beseffen niet dat ze onder de toren Gods liggen. En die toren Gods wordt straks uitgegoten. Vrezen wij wel eens voor de toren van God? Het is heilzaam om dat te doen. En God is een heilige God en daar heeft de Heer Jezus voor gevreesd. En hij kwam onder die toren Gods. En hij heeft het totaal voldragen. Hij kwam in uw en mijn ellende tot het uiterste toe. God in menselijk vlees. De grote eeuwige God geboren. Hij kwam om de zonde te overwinnen. Hij moest ons leven overnieuw doen van het aprilste begin. En hij zou het doen volmaakt in volkomen gehoorzaamheid aan al Gods geboden. Altijd God volkomen lief gehad tot het laatste toe. Toen zei het is volbracht. Want God eist om de hemel in te gaan een volkomen gehoorzaamheid. Ik doe dat niet. En u ook niet, maar hij heeft het gedaan. En door het geloof, ik heb al vaker gezegd, pakt de Heer de gehoorzaamheid van Christus. En hij legt het precies op uw leven, van het begin tot het einde. Dat is voor u. En nou heeft God niets meer te eisen van u. Dat is het wonder van het geloof. Daarvoor moest Christus mens worden. Hier zien we de grootheid van zijn macht. De grootheid van zijn liefde. Grote blijdschap die al het volk wezen zal. En hij is er ook voor u. En voor mij. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 34... Het tweede vers. Laten wij bidden en danken. Heer in de hemel, wij hebben geen woorden om de dank uit te spreken voor uw onuitsprekelijke gave. We verstaan het niet. Bewonderen proberen wij het te doen. O Heere, wij bidden u, leer ons onszelf zien zoals u ons ziet. En leer ons u, de koning, te zien in uw schoonheid, in uw grootheid, in uw macht. En verbind onze harten aan u, dat wanneer u mens geworden bent voor ons, dat wij ook leren onszelf te verloochenen voor u. Dat diezelfde gestalte die in Christus Jezus was, ook in ons mag zijn. Want dat is kerstfeest vieren. Onszelf verloochenen voor u. En te belijden dat u alleen goed bent. En het leven buiten onszelf te zoeken in u. In oprechte overgave aan u. En aan uw wegen. O Heere, wilt u uit genade zo in onze harten wonen en werken. En verheerlijk zo uw grote naam. Heer, willen ieder van ons gedenken op deze kerstdag. En breng ons vanavond ook weer samen. Dat we opnieuw over het kerstgebeuren mogen nadenken. Heere, wees ons zo goed en nabij vandaag. Om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 32, het zesde vers. Gemeente, na de zegen zullen wij samen het Ere zij God zingen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.